Geliefde familie, belangstellenden, gemeente, vooraf een mededeling. Voor degenen die niet naar de receptie gaan, is er na de dienst gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren. Degenen van u, van jullie die daar gebruik van willen maken, worden gevraagd even in de kerk hier te wachten, totdat zij uit de consistoriekamer terug zijn in de hal van de kerk. Tot zover deze afkondiging, deze mededeling vooraf. Vangen wij samen nu deze dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar uit de 100ste psalm. En daarvan het derde vers gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof looft hem aldaar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. En wat er volgt in vers 3 en 4 van psalm 100. Arjen, Kozanne, familie, gemeente, ook in deze bijzondere dienst mogen wij het geloof belijden. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God, en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En vervolgens zingen wij van Psalm 27, een psalm ook met een bijzondere klank en een bijzondere kleur voor jullie, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven. 27 vers 7, na de belijdenis van het geloof. Maar in ieder van ons zeggen vooraf in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verontmoedigen wij ons voor God. Bidden wij de Heere om zijn zegen bij zijn woord. Laat ons bidden. Grote en heerlijke Heere in de hemel. U bent het zelf. Die met uw voorzienige hand ons deze middag aan deze plaats brengt. Op een bijzondere plaats, op een bijzondere dag. bijzondere dag, heren, voor Arjen en Kozanne, die elkaar op deze dag als man en vrouw uit uw hand mochten ontvangen, waarbij der levensdraad met elkaar verbonden mochten worden. En heren, wat is dat bijzonder. Maar wij toch belijden met de hand op het woord, dat u ook nog heden ten dagen man en vrouw bijeenbrengt zoals ooit uw hand het was, die Eva uit Adam nam en aan Adam schonk. En op die bijzondere dag mogen wij op deze bijzondere plaats zijn. Uw huis. En heren, dan danken wij u dat u het hen in het hart hebt gegeven om de eerste gang als man en vrouw die te laten wezen naar uw voorhoofd. Om zich te buigen op uw eis, naar uw paleis, dit hof der hoven. En om uw gunst en waarheidzaam, uw grote naam, eerbiedig te loven. En heren, wij bidden van u, geef dat zij zo dadelijk, als uw woord geklonken heeft, in de gestalte van deze psalm die we zo even zongen, voor u buigen zullen. Het van u verwachtende en op u wachtende, in die verwachting zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Want heren, daar is toch alles aan gelegen. En wilt u zo hen gedenken hier, voor uw aangezicht gekomen, verschenen, en allen die met hen zijn meegekomen, met hen meeleven deze dag, en hen bijstaan. Heren, we bevelen bij de ouders, bij de ouderparen, u van harte aan. Wilt u hen nabij zijn en goed, en dat zij ook de genade van u ontvangen, om hun kinderen in de goede zin van het woord te laten gaan, zonder ze los te laten. Maar dat er in die ouderharten, heren, gebed zal zijn en gebed zal blijven. En zij voor uw troon gedurig ook hun kinderen u mogen aanbevelen, als ze nog thuis zijn, maar ook als ze uit huis gaan. Heren, gedenkt u de grootouders. Wilt u, ook als we zelf in de avond van het leven kwamen, ons genade geven om ook in de grijze dagen die gewisse vreugde te kennen. De vreugde die daar is in u. En heren, dan gedenken wij ook aan het verdriet, aan de wonden die daar zijn. Als daar ook mensen ontbreken deze dag. En onze gedachten ongetwijfeld ook vermenigvuldigen zullen. En naast de dank en de blijdschap daar ook pijn kan zijn in ons harten. Om welke reden ook, en hoe diep ook, hoe verborgen misschien ook. Heren, het is u zo bekend. U weet wat er omgaat in ons aller hart, van het bruidspaar af tot die belangstellende die achteraan zit aan toe. En daarom bidden wij van u, heren, laat uw woord niet alleen tot hen komen, al mag het in het bijzonder voor hen bestemd wezen deze middag. Maar laat uw woord tot ons allen komen. En laat het ingang vinden, heren, opdat wij het woord horen en mogen bewaren in het hart tot eeuwig gewin. En daarom bidden wij van uw Heilige Geest. Wilt u zelf het woord bedienen en uitdeler zijn van menigerlei genade, opdat wij deze plaats mogen verlaten straks. In die heilige verbazing, de Heere wist van me af. En hij kende mijn vraag. Hij kende mijn vrezen. Hij kende mijn vreugde. En hij gedacht aan mij. Bestendig. Heere, verheerlijk zo uzelf. Want dat is toch ook de diepste reden dat deze dienst er is. Opdat u zou geëerd zijn en geprezen, gedankt en gebeden. En wil daartoe zelf krachtig werkzaam zijn, Heere. Dat in uw handen. Maar wij bidden van u. Waar u erom gebeden zijn wilt. Laat het woord onze harten brandende maken. Evenals die twee op weg naar Emmaus. Opdat wij opmerken op de stem van de Zoon van God en dat en leven. En zo ook het bruidspaar vanuit de bediening van het woord. Datgene mag meekrijgen. Wat zij op het verdere van hun pad, waarheen gij hen ook wijst en leidt, mogen bewaren. Tot hun vrede. Tot hun vreugde. Ja, tot lering en tot bekering. Heere, wilt u zo zelf in gunst op ons van boven zien? Wilt u zich in uw woord aan ons vertonen, ons tegenkomen, op ons toetreden? En het ons, Heere, ook in deze middag aan niets zal ontbreken wat nodig is om u de ere te geven. Heere, wij belijden u dat wij dan bidden om een zegen die wij niet verdienen. Maar wilt u gedachtig zijn aan de verdiensten van uw Zoon, aan het werk door hem volbracht en ons gehoor gunnen in de wegneming van onze zonden, om het offer door hem volbracht, om het bloed door hem gestort en om het gebed door hem gebeden. Doe het, Heere, niet om onzentwil, maar om uwzelfs wil. Amen. Bruidspaar, familie, bekenden, wij openen het woord deze middag in Lucas 24. We leven nog maar kort na de gedachtenis van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. En ook de geschiedenis die wij lezen heeft kort nadien plaats gehad. De u, naar ik mag aannemen, wel bekende geschiedenis van de Emmaus. Gangers. Wij lezen uit Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij, wandelende, onder elkander verhandeld, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn. En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover Lucas 24. Bruidspaar, we willen op deze plaats jullie huwelijksakte vanuit het woord van God ondertekenen. Met het woord uit vers 29 en dan met name het slot daarvan. Lucas 24, vers 29b. En hij ging in om met hen te blijven. Tot zover de lezing van het tekstwoord van waaruit wij het woord hopen te bedienen. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, krijgt u de gelegenheid uw gave te geven in de collecte die zal worden gehouden en die we ook van harte bij u aanbevelen, die ten goede komt van de kerkvoogdij. We zingen vervolgens van Psalm 86, het derde en het zesde vers: Heere, door de goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er volgt in Psalm 86, het derde en zesde vers. Zoals gezegd, Arjen en Kozanne, mogen we jullie huwelijk eerder deze dag gesloten bevestigen vanuit Lucas 24 vers 29b, waarvan de opgestane koning der kerk staat geschreven: en hij ging in om met hen te blijven. Bruidspaar, we kennen elkaar niet heel goed. Ik ken Arjan wat beter en jou wat minder. Maar ik denk wel dat ik jullie voldoende ken om te weten dat je me toch wel wat verbaasd zou aankijken als ik je nu zou vragen of je er wel naar uitziet om straks samen te zijn. Aan het Dorpsplein, als ik het goed heb onthouden. 32 in Wekerom. Ik ga ervan uit dat dat voor jullie een zaak is van verlangen. Met elkaar te wezen. Als wij elkaar in het leven mogen tegenkomen. Als daar vriendschap ontstaat. Als daar liefde groeit. Verdiept. En wij elkaar op deze dag dus mogen ontvangen als een geschenk uit de hand van de voorzienige God. Dan is dat toch iets waar je op hoopt. Waar je naar uitziet. Dan is dat iets wat je verlangt om met elkaar te wezen. Die twee die wij vanmiddag ontmoeten in het woord, die moeten er niet aan denken dat ze met z'n tweeën straks in Emmaus in huis zitten. Cleopas en zijn metgezel, ons beter bekend als de Emmausgangers. Nu is dat een duo, dat natuurlijk op geen enkele wijze misschien te vergelijken is met jullie twee, maar toch, deze twee mannen, gemeente, hebben toch heel wat gemeenschappelijk. Het is niet te vergelijken met een bruidspaar natuurlijk. Maar anderszins is het weer wel een paar. Het voornaamste hebben ze in elk geval gemeenschappelijk. Ze dienen dezelfde koning. Ze zijn volgelingen van Christus. Discipelen in elk geval van de Heere Jezus. En het feit dat ze met elkaar op weg zijn naar Emmaus, dat zal wel betekenen dat ze nog meer gemeenschappelijk hadden. Dat die twee meer met elkaar optrokken en ook nu met elkaar onderweg zijn naar huis. En op het moment dat wij vanmiddag dichterbij komen en een stuk van het gesprek tussen hen en die vreemdeling opvangen, dan blijkt dat meteen. Ik bedoel, dan blijkt al meteen dat ze veel liever niet straks met z'n tweeën overblijven. Ze moeten er niet aan denken dat zij zo dadelijk in Emmaus de voordeur achter zich dicht trekken en die derde, die vreemdeling, de Heere Jezus, alleen zijn weg, zijn reis zou vervolgen. Ze willen niet samen thuiskomen. Nee, hij moet met hen blijven. En zoals gezegd, als we dan wat dichterbij komen in gedachten en een gedeelte van dat gesprek tussen hen en tussen hem opvangen vanmiddag, vanuit het woord van God, dan wordt dat wel heel duidelijk. En ik zou zeggen, Arjan, Kozanne, neem maar een voorbeeld aan deze twee. Jullie twee. Vooral aan hun reden. En zij dwongen hem, zegt het begin van vers 29, hè? En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons. Hoor je dat? Zij dwongen hem. Kun je de Heere dwingen dan? Nee. Kan niet. De Heer is vrij. Vrijmachtig. Soeverein, zegt de Bijbel. Wij kunnen hem niet dwingen. Hij doet alle dingen, zegt de Schrift, naar de raad van zijn wil. Dat is duidelijke taal. Maar vindt u het goed als ik het heilige dwang noem, wat deze twee uitoefenen op het hart van de Heer Jezus Christus met hun hartstochtelijke en aanhoudende en aandringende beden? De kanttekenaren zien het ook zo. Zij benoemen dat dwingen als aanhoudend bidden. En we noemen dat dus maar heilige dwang. Aanhoudend bidden. Smekend klampen ze deze vreemdeling aan. En kennelijk is dat de weg, gemeente, waarin hij zich bidden laat. Om het zomaar eens uit te drukken. En daarom, neem maar een voorbeeld aan de bede, aan de begeerte die spreekt uit deze twee mannen, deze Emmausgangers. Hun verlegenheid om hem maakt de kracht van hun gebed uit. En zij dwongen hem, zegt de evangelist. Zo verlangen ze ernaar. Dat hij met hen zal blijven. Dat ze hem wel tegen wilden houden als hij doet alsof hij voort zal trekken. En laat dat ook maar de gestalte van je hart zijn waarmee je straks voor het aangezicht Gods hier in zijn huis mag knielen. En zij dwongen hem. Zeggende: blijf met ons. Zo verlegen om zijn zegen, zo verlangend naar zijn woord, zo vurig verlangend naar zijn tegenwoordigheid. Laat dat de gestalte in jullie vanmiddag knielen voor het aangezicht van hem. En laat het, lieve vrienden, de gestalte zijn waarin je elke dag knielt voor het aangezicht van hem. Deze levende Christus. En ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons. Kijk, je kunt zeggen, de nood van die twee was er ook naar, om zo om hem verlegen te zijn. Het zijn twee mensen, per slot van rekening, die boordevol vragen zitten, nietwaar. We hebben er wat van gehoord in de schriftlezing. Het zijn mensen die vrezen. Ze zijn droevig. De bedroefdheid staat op hun gezicht te lezen, zegt vers 17. Ze zijn hopeloos, vers 21. Want ze hoopten dat Jezus degene was die Israël verlossen zou, maar nu is hun hoop kennelijk vervlogen. Ze zijn bovendien ontsteld geweest die dag. Vers 22. Ontzetting had hen aangegrepen die morgen. Zo verhalen ze. En ik weet niet, gemeente, of u al die dingen bij elkaar opgeteld wel eens ervaren hebt. Hopeloos. Ontsteld. Vragend. Vrezend. Maar in dat geval kunt u misschien aanvoelen hoe die twee er aan toe zijn geweest. Die twee op weg naar Emmaus. En dat mag wellicht voor jullie vandaag anders zijn. En de 23e april is misschien niet de dag dit jaar dat je vol vragen en vrezend over het pad bent gegaan met z'n tweeën. Maar anderzijds, zijn wij er eigenlijk zoveel anders aan toe dan deze twee gemeenten? En zijn de vragen en is de vrees en zijn de hopeloosheid en de ontzetting niet typerend voor mensenkinderen? Niet alleen gaat het dan over deze twee jonge mensen hiervoor in de kerk. Maar dat geldt toch ieder onzer, u als familie, jullie als bekenden van het paar, u als gemeentelid. En dat is dan voor die twee nog niet eens hun grootste nood, hè? Die vrees en die vragen en die hopeloosheid en die ontzetting. Dat is nog niet eens hun grootste nood. De Heere Jezus zelf, goed beschouwd, legt straks de vinger bij die grootste nood van deze twee. Want hij zegt tegen ze, als ze hun hele verhaal hebben gedaan, o onverstandigen en tragen van hart, dat is de grootste nood van die twee mannen. Onverstandig en traag van hart om te geloven wat het woord van God ze voor had gehouden. En dan gaat het nota bene, zo begonnen we de schriftlezing, dan gaat het nota bene, gemeente, om twee van hen. Dan gaat het om twee van de discipelen. Dan gaat het om twee uit hen die het gevolg van de Heere Jezus Christus uitmaakt. Dus, hoeveel groter nog is onze nood wanneer wij niet deel uitmaken van het gevolg van deze koning. Als de nood van deze twee al zo groot was, hoe staat het dan met de nood van hen die vreemden zijn van die vreemdeling? Hier. Hoe dan ook. Vanuit de nood van die twee mannen is hun verlegenheid wel te begrijpen, nietwaar? Is het wel te begrijpen dat ze zeggen, Heere, blijf met ons, en dat ze hem dwingen, nota bene. Hoe moet dat, immers, als hij niet met hen zal blijven? Jawel, dat is een deel van de kwestie. Dat is een deel van de kwestie. Hun nood verklaart hun hartstochtelijke verlangen. Hun nood verklaart hun hartstochtelijke begeerte. Heere, blijf met ons. Dat is een deel van de kwestie. Maar er is nog een reden waarom die twee zo graag willen dat hij met hen zal blijven. Dat weten de kinderen ook die erbij zijn. Er is nog iets waarom die twee mannen zo graag willen dat de Heere Jezus bij hen blijft. Er was wat gebeurd, hè, onderweg. Toen die twee met de Heere Jezus opliepen. Weet je het nog? Er was wat gebeurd van binnen. Hè? Zelf zeggen ze, ons hart was brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg. Weet je wat dat betekent? Het woord van hem, dat was in hun hart gekomen. Dat had hen in hun hart geraakt. Dat had hun hart geroerd, gemeente. Heb je dat wel eens gehad? Zelf? Dat je hart brandende was. Dat je bemerkte, dat woord van de Heere, dat gaat naar binnen. Blijft niet in mijn oor hangen. Of nog minder ver. Het gaat naar binnen. En hij spreekt me toe. In mijn hart. Zoals die kleine Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Bedoelde die zijn oor niet mee. Maar zijn hart. Brandende. Dan vergeet je dat woord. Al zou je het willen. Dat woord, dat blijft hangen. Dat blijft haken in je innerlijk. Brandende harten. Want als de Heilige Geest die met en door dat woord zijn werk doet. Hè? En daarom hebben die twee die vreemdeling zo lief gekregen, gemeente. En daarom willen ze zo hartstochtelijk graag dat hij zal blijven. En daarom dwingen ze hem. Daarom, bruidspaar, dwongen ze hem. En ik hoop, als je zo die trouwtekst hoort, en als we hem zo wat nog wat onderstrepen, ook in de prediking, dan hoop ik dat je die trouwtekst mag beluisteren als de verhoring op de heilige dwang die vanuit jullie eigen harten en gebeden tot God uitgaat. vandaag, maar ook alle dagen die de Heere jullie met elkaar op de aarde zal willen geven. Vanwege de nood, jouw nood en jouw nood. Ik bedoel dan je nood als zondaar voor God. Maar ook vanwege alle zorgen, die als de bittere vruchten daarvan rijpen in dit aards bestaan. Die twee kunnen niet zonder hem. En wij, u, misschien al jaren getrouwd. Maar die verlegenheid zal er toch niet minder om wezen. Misschien wel eerder meer. Maar ook een ander die alleen gaat of alleen staat. Die verlegenheid zal voor u toch niet anders zijn dan voor hen. Zij kunnen hem niet missen. Ach, van nature kunnen wij de Heere maar al te goed missen. Daar maakt niemand van ons een uitzondering op. Het ontgaat ons zondaren volstrekt hoe onmisbaar de levende God is voor ons. Het gaat nog verder. We verzetten ons met hand en tand en hart ertegen dat hij met ons zou blijven en dat hij bij ons binnen zou komen. En zo gebeurt het, helaas. En dat betreft voor een heel deel gemeente ook mensen die met het woord en met de dienst van God vertrouwd zijn. Als ze de zegeningen genoten hebben van de Heere, laten ze hem gaan. Begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Ze hebben zijn zegeningen genoten. Ze hebben misschien zijn hulp genoten. De uitredding gekregen. Ze hebben bevrijding ontvangen. Verlossing uit de noden. En ze laten hem gewoon gaan. Het woord wordt terzijde geschoven. Het gebed zakt weer weg. En zelf zakken ze terug in de wereld. Ze laten hem gaan. Laat het ons anders vergaan, vrienden. Blijf met ons. Treffend, hè, hoe de Heere hen deze begeerte ontlokt, als het ware. Hoe hij hen dit gebed ontlokt. Door zich te houden alsof die verder zou gaan. Zoals de Heere ooit deed bij Jacob. In de worsteling met Jacob. Toen zei de Heere tegen Jacob: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. En u weet wat Jacob zei, hè? Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is heilige dwang. En daartoe is het dat hart, dat God de harten beproeft, ook. Ook toen, maar ook nu. Tegen Mozes zei de Heere ooit, gemeente in de woestijn: Mozes, ik zal wel een engel voor je aangezicht uitsturen. Dan moet die je maar geleiden verder op reis. En Mozes zei: nee, Heer. Als uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier helemaal niet optrekken. Tot Jacob zei hij: laat mij gaan. Van de Emmausgangers wil hij afscheid nemen. Vrienden, hoe heilzaam is deze beproeving voor hun hart geweest. En zal die ook wezen. Als wij menen dat de Heere van ons afscheid neemt. Als wij menen dat hij aan ons voorbij gaat. Al zeg ik niet dat dat geen moeite geeft en dat dat geen strijd betekent. Als dat in je leven aan de orde komt of aan de orde is. Je moet maar eens denken door hem verlaten te worden. Je moet maar eens vrezen van hem verlaten te wezen. Hem te missen terwijl je hem niet missen kan. Maar zie de uitkomst daarvan. Blijf met ons. En jullie eigenlijke trouwtekst zegt. Het slot van deze tekst. En hij ging in. Om met hen te blijven. als jullie twee, net als deze twee, hem lief kregen vanwege zijn woord, vanwege zijn stem, vanwege zijn spreken tot je hart. Dat woord wat je hart brandend maakte op de weg. Tot op deze dag toe. En hij ging in om met hen te blijven. Mooie tekst, denkt iemand. Mooie tekst. Ik snap het wel hoor. Maar eigenlijk is het een onbegrijpelijke tekst. Nu kan mooi en onbegrijpelijk soms heel dicht bij elkaar liggen. En ik hoop dat die tekst dat voor jullie blijft. Mooi en onbegrijpelijk. Hij ging in om met hen te blijven. Dat is wat. Met hen. Die onverstandigen en die tragen van hart. Begrijpt u dat? Met hen te blijven. Wonderlijk, hè? Met die twee. Die twee die zo vervuld waren van twijfel jegens hem. En zo ontmoedigd waren. Met hen, zondaar, zondaar. Hij komt onderdak bij hen, gemeente, die van zichzelf bij God niet wonen kunnen. Want wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Deze opgestane zoekt het verlorene en zijn omgang met zondaren bederft hem niet, maar behoudt hen wel. Hoe zou het anders kunnen? Hoe zou het anders moeten? Hoe zou het anders moeten? Zeggen jullie het maar. Kan de heilige God bij Arjan verblijven? Kan de heilige God in Kozanne wonen? Kan hij verblijf houden aan dat dorpsplein daar? Op dat bewuste nummer? Nee. Nee. Hij is een God bij wie niemand wonen kan, zegt de Bijbel. Niemand. En nu maakt hij woning bij zondaren. Bij hen. En zijn geest bewoont zo'n verbroken hart. Zo'n verbroken hart. Zo'n hart dat verlegen is om hem, even verlegen als die twee mannen uit Emmaüs. En hij ging in om met hen te blijven. En dat is zo'n rijkdom, vrienden. Als dat in je huwelijk bewaarheid wordt, dan heb je het grootste geluk verkregen. Als dat van ons hart en ons huis en ons geluk gezegd kan worden. Want waar hij zelf woont, zegt de psalm, daar wordt het heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Waar hij woont. En in dit tijdelijke leven ken je geen gebrek. Dat betekent niet dat je geen tegenslag te verduren krijgt. De tegenheden van de rechtvaardigen zijn vele, zegt de schrift. En als we zo het formulier gaan lezen, dan zullen we ook horen dat ook de gehuwden veel tegenspoed en kruis overkomt vanwege de zonde enzovoorts. Maar toch hebben zij die Godvrezen geen gebrek. Als hij met ons blijft. Door hoeveel nood het ook heen gaat. Deze twee Emmausgangers komen er op een wonderlijke manier achter. En dat laat de tekst zien na jullie trouwtekst. Want als hij ingaat om met hen te blijven, dan zegent hij het brood. Hij neemt het en hij breekt het. Bekend gebaar, hè? Maar hebben we door wat er aan de hand is? Hij neemt de plaats in van de vader in het gezin. Hij neemt het brood. Hij breekt het. Hij voedt ze. Niet alleen letterlijk, maar hij voedt ook hun ziel. Arjen, ik neem aan dat jij getrouwde plaats zult innemen van priester in je gezin. En dat je je vrouw en je gezin voorgaat in de vrezen van God. In zijn woord, in het gebed. En dat jullie ook samen het woord openen. En samen volharden in dat gebed. Heere, blijf met ons. Blijf met ons. En dat je in alles de Heere kent. Dat je hem bij alles nodig hebt. Over alles zijn goedkeuring nodig hebt. En in alles de Heere bedoelt. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen als een Jozua. Maar ten diepste. Ten diepste hoop ik dat je van harte beiden die plaats aan hem afstaat. Dat hij de priester is in het gezin. Zoals hier. De pater familias. De vader van de familie. Christus. Wat betekent dat? Dat wij uit zijn hand leven, zoals die twee. Uit zijn hand bediend. Maar dat betekent ook dat wij hoe langer hoe meer in kinderlijke gehoorzaamheid onder die hand leren buigen. Waarbij zijn woord heerschappij voert over ons huis en over onze harten. En hij ging in om met hen te blijven. Dan brengt hij alles mee wat je nodig kan hebben. Echt. En daar zal hij in ons gezin met zijn geest bekerend en lerend en vertroostend en onderwijzend werkzaam zijn. Maar wat mag het daarbovenal vrede zijn? Door de verdrukking en ook in de nood. Want zoals gezegd, die zullen er zijn. Hoezeer ik je ook het goede toewens met z'n tweeën van harte. Maar wij leven in een gebroken schepping. Als zondaren. Maar als hij ingaat deze dag om met jullie te blijven, dan zal het vrede zijn. Iemand schreef, waar hij verblijft, daar moet dat oude morrende ongeloof het veld ruimen. En waar hij blijft, dat staat in de tekst, daar zal het vrede blijven. Vrede. Ook als er dingen zijn die die vrede belagen. Als er tijden zijn in ons leven dat we misschien wel de rouwvensters moeten sluiten van ons huis. Maar als hij er verblijf houdt, zal het toch leven en vrede zijn. Zal het zegen zijn. Want hij zal hun het goede niet onthouden. Niet in nood. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Intussen, hoe anders zou het allemaal geweest zijn als hij niet met hen was gebleven. Als ze inderdaad met z'n tweeën daar die avond in dat huis hadden gezeten. Hoe triest zou het daar geweest zijn. Hoe troosteloos zou het daar geweest zijn. Hoe zou het moeten, vrienden? Zo hij er niet was. En ik hoop dat die vraag de heilige dwang uitmaakt. Die van jullie harten uitgaat. Blijf met ons, Heere. Opdat wij dit huwelijksgeluk zouden genieten samen. En hij ging in om met hen te blijven. Amen. Wij zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden zielen. waar zijn vrees in woont. 25, 6 en 7.
Thank you.
Wij lezen samen het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente te bevestigen, de gemeente van Christus. En in het formulier wordt ons allereerst onderwijs aangereikt aangaande de herkomst en de betekenis en de bedoeling van het huwelijk. Overmits aan de gehuwden, gewoonlijk, velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Adrianus Antoni van Gent, Jacoba Johanna Flikweert, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En in de eerste plaats dient te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne noemen, omdat ze uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom dient u ook niet te twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Aangezien hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Maar opdat u in deze staat godzalig zou mogen leven, zo dient u in de tweede plaats te weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. De andere, opdat ze hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrees van God, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdend met een goed en gerust geweten mag leven. Want om hoederij te vermijden zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke orde met weten en wil hunner ouders te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Daarna dient gij in de derde plaats ook te weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste dient u als man te weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat u haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien dient u uw vrouw lief te hebben als uw eigen lichaam. Gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. U zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als het zwakkere vat haar ere geven. Als die ook mede erfgenamen van de genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd wordt. En, nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood zal eten, zo zult u getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. Opdat u uw huis met God en met eer mag onderhouden en ook daarin boven iets hebt om aan de behoeftigen, de nooddruftigen mede te delen. Ten andere dient u als vrouw te weten hoe u zich naar het woord van God houden zult jegens uw man. U zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze orde van God zult u niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. U zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huis goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat u anderen een goed voorbeeld der zedigheid mocht geven. Tot zover het onderwijs uit het formulier. Voordat wij overgaan tot het stellen van de vragen, de trouwbeloften, zingen wij van Psalm 121, waarin ook de bruidspaar de afhankelijkheid mag vertolken. Ook in deze jegens de Heere, mijn hulp is van de Heere alleen. 121, vers 1. Bruidspaar, mag ik jullie verzoeken van je zitplaats op te staan. Daarom, u, Adrianus, Antoni van Gent en Jacoba Johanna Flikweert, nadat u verstaan, dat is begrepen hebt, dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin door hem bevolen is, bent u van zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert u dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop voor God en deze zijn gemeente jullie beider antwoord? Ik u allen die hier nu vergaderd zijt, God getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En, nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, met welk Hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Ik wil jullie vragen elkaar de rechterhand te geven. Adrianus, Antoni van Gent, bekend, dat is, beleid u hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Jacoba Johanna Flikweert, hier tegenwoordig. Haar belovende dat u haar nimmer meer zult verlaten, dat u haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat u ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Jacoba Johanna Flikweert, bekend, dat is, beleid u hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Adrianus Antoni van Gent, hier tegenwoordig. En belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer, nooit meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijkerwijs een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ik wil u vragen nu te zingen van Psalm 134, het tweede vers. En na het amen van de zegen zingen wij van diezelfde psalm het derde vers en dat staande. Nu 134 vers 2 en na het amen van de zegen vers 3 staande. Thank you. de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heiligheid van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Van dienst zal namens kerkraad en gemeente jullie de trouwbijbel overhandigen.
Beste Arjen en Kozanne, getrouwd, nu echt, wat geweldig. Maar de dag zit er nog niet op, jullie zijn pas halverwege. En dit is een dag met veel ceremonieel. Ook een dag waarop jullie allerlei geschenken mogen krijgen. En op dit moment komen die twee dingen samen. En heb ik de mooie taak om jullie deze gezinsbijbel te overhandigen. Ik weet natuurlijk niet wat voor geschenken jullie vandaag zullen krijgen. Er zullen vast prachtige, mooie, waardevolle dingen bij zijn. Maar wel weet ik dat het mooiste geschenk eigenlijk dit is. De Bijbel is het woord van God. En dat alleen al maakt het waardevol. Zoals de dominee zei in zijn preek, dat hij wil wonen bij zulke mensen. Maar ook als we denken aan de geschiedenis van de Bijbel, hoeveel stromen, bloed en zweet en tranen er niet gevloeid zijn. Om het woord van God te bewaren door de eeuwen heen. Wat het mensen gekost heeft, zodat wij het kunnen hebben. En bovenal het bloed van Gods eigen zoon, dat daarvoor gevloeid heeft. Het is niet verwonderlijk dat de Bijbel daarom ook van zichzelf getuigt, dat het bijvoorbeeld een licht is. En een hamer, een tweesnijdend zwaard, een balsem, een medicijn, een kracht van God tot zaligheid en meer verzoek aanduiden. En dat is natuurlijk allemaal bekend en we stemmen dat allemaal toe. En toch bestaat het gevaar dat soms het woord van God dicht blijft. Misschien niet letterlijk, dat je het wel plichtmatig leest, maar dat het op afstand blijft. En ik richt nu vooral even het woord tot Arjen. Je hebt iets met theologie. Ik weet een klein beetje van binnenuit wat dat betekent. En dat heeft zo zijn voordelen, maar het kan ook zijn nadelen hebben. Je hoort het wel eens zeggen, eigenlijk zou iedereen Grieks moeten kennen en Hebreeuws moeten kennen. En dat is natuurlijk een goed bedoelde opmerking, maar het kan ook heel ontmoedigend zijn. Want wie is er die zijn Griekse Bijbel vloeiend kan lezen en zijn Hebreeuwse Bijbel? Zelfs als je zo'n studiegrond hebt, dat zijn er maar heel weinig. En er kan zomaar ongemerkt een soort chronische twijfel binnensluipen. Als je in je Nederlandse Bijbel leest van ja, dat lees ik nou wel. Maar wat staat er nou echt? En als dat vaak gebeurt, dan droogt langzamerhand die levensstroom vanuit dat woord op. Omdat je bij alles denkt van ja, wat staat er nou echt? En hoe zit het nou echt? En ik moet eigenlijk meer ervan weten. Het gevaar kan ook uit een andere hoek komen. Moderne hermeneutiek. Ik weet niet hoeveel het je zegt, maar het is een soort sfeer die in de lucht hangt. De gedachte dat je de Bijbel eigenlijk moet lezen zoals elk ander boek. dat je als uitgangspunt moet nemen dat wat er letterlijk staat. En meer betekent het niet. En dat wat de menselijke auteur bedoeld heeft. En dat wat de eerste lezers ervan begrepen. Dat is wat de Bijbel zegt en daarmee stopt het. En dan doe je geen recht aan de inspiratie van Gods woord. En aan het feit dat de Heilige Geest zelf de eerste auteur is. En ook daarmee wordt de Bijbel als het ware geestelijk vermagerd en uitgekleed. En verliest hij zijn diepte en zijn geestelijke rijkdom. Nou, ik hoop dat dat twee gevaren zijn waar jullie voor bewaard blijven. Jij ook zeker. Jullie krijgen van de kerkraad deze prachtige Bijbel. Het is de Statenvertaling met kanttekeningen. Kanttekeningen die gelukkig gevrijwaard zijn van dat soort moderne inzichten. Er is wel eens gevraagd, was Abraham gereformeerd? De titel van een boekje. Ja, dat was hij natuurlijk niet in historische zin. Maar Gods woord maakt ons wel duidelijk dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd is. Dat Abraham de dag, de komst van Christus voorzag en daarna verlangde. En dat Abraham die stad verwachtte, die fundamenten heeft in welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is de theologie die ook in de kanttekeningen doorklinkt. En laat je daardoor onderwijzen. Het is een Statenvertaling, het is dus een vertaling. Niet perfect, maar wel zeer betrouwbaar. En lees dat woord als het woord van God tot jullie zelf. En voed je ermee dag in, dag uit. Dan mag je ook de vervulling verwachten van Gods belofte. Dat dit woord niet ledig tot hem zal wederkeren, maar rijke vrucht en zegen zal dragen.
Wij lezen tot slot de vermaning en de belofte uit het formulier. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, de Heer Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoerderij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. En tot slot de belofte van Psalm 128... Wel gelukzalig is in ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Wel gelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samenleven mag. Amen. Zeggen wij dan de Heere met elkaar dank. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt en verordend, dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinigheid straft, wij bidden u. Aangezien gij deze mensen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar de goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, hetwelk gij met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, zo het u belieft hun die te geven, godzalig mogen opvoeden, ter eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij besluiten met de avondzang, vers 1, 4 en 7. bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.